Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Deze morgen gaat dominee De Wit uit Nunspeet bij ons voor. Vanmorgen is er geen zondagsschool. Dominee van der Zwan is met vakantie tot en met 17 augustus. Voor zaken van pastorale aard kunt u in deze periode contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw De Hoop Sijp, die verblijft in het hospice in Mariënstein. We bidden voor Nico Beekman van de Zuid-IJsseldijk. We zijn dankbaar met hem dat gestart kan worden met de behandelingen. Ook bidden we voor gemeenteleden die te maken hebben met ziekte en zorgen waarvan we niet altijd de namen noemen. We gaan nu ter inleiding op deze dienst voor zoveel mogelijk staande zingen Psalm 138 vers 1 en 2. Vers 1 begint met: Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En vers 2 begint met: Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Na het zingen van Psalm 138 vers 1 en 2 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Na het votum en groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen ook de volgende twee coupletten van Psalm 138, 3 en 4. Dan zingen zij: God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 3 en 4 van Psalm 138. Thank you. luisteren naar het gebod van de Heer onze God en zingen daarna van Psalm 146 het derde couplet: Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Psalm 146, vers 3. God spreekt deze woorden. Hij sprak ze tot Israël bij de berg Horeb en wij luisteren mee met Israël. Als woorden die ook voor ons bestemd zijn. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, bevrijd heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, laat staan hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverend God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan de geslachten van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet onnodig en ondoordacht gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de rustdag in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen hebt u om te arbeiden en al uw werk te doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon en uw dochter niet, uw dienaar en uw dienares niet, uw rund niet, uw ezel niet, nog enig vee van u en ook niet de vreemdeling die in uw steden en dorpen woont, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u, want u zult in gedachten houden dat u zelf een slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Niet op zijn akker, zijn dienaar, zijn dienares. Niet op zijn rund of zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Laten we bidden. Barmhartig God, Vader in de hemel, dank u dat we deze dag uit uw hand ontvangen. De zondag, de rustdag, de dag dat we elkaar hier mogen ontmoeten. Elkaar als gemeenteleden, gasten, maar vooral dat we elkaar hier samen mogen ontmoeten voor uw aangezicht. Dat we u hier mogen ontmoeten. Dat u uw woord spreekt. Dat we uw lof zingen. Dat ons hart meer vrolijk wordt in u. Dat we alleen maar de woorden horen, de beelden zien van wat er over deze wereld gaat, dan zou je mismoedig worden. Dank u dat u spreekt. Ja, ook woorden waar je op een bepaalde manier wel mismoedig van zou kunnen worden, en tegelijk zo worden zo vol hoop. Zoveel genade, zoveel liefde, zoveel van uw trouw. En die woorden willen we vandaag horen, Heren. Die zaken willen we graag van u ontvangen vanmorgen. Dat u ons vult met uw hoop, met uw liefde, met uw trouw, met uw genade. Dwars tegen alles in wat er in deze wereld bezig is, wat er in ons hart leeft. Bid u, zegen ons met uw geest. Zegen ons met uw genade. Dat we hem lezen en horen. En meenemen. Ons leven in. Of we nou hier in de kerk bijeenkomen of thuis meeluisteren. Maar geef het ons allemaal. We hebben het allemaal zo hard nodig. En dat we het ook weer mogen uitdelen. Hoor ons, barmhartig God, in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan lezen uit het boek Daniël. En ja, ik denk, kinderen als ze in de kerk zijn, en ze zijn er, en dat is mooi, en ze denken niet van, nou ja, er is toch geen zondagsschool, dus dan hoef ik ook niet naar de kerk. Nee, jullie zijn er. Applaus. Geweldig. Ik denk, nou, dan is het misschien ook wel mooi om een bekende geschiedenis te lezen. Van Daniël, ken je die? Daniël. Daniël en zijn drie vrienden. Daniël, die woont niet in Israël. Nee, koning Nebukadnezar, die heeft hem meegenomen naar zijn koninkrijk, naar Babel. En koning Nebukadnezar is een koning van een gigantisch groot rijk. En hij maakt het ook steeds groter. En steeds meer landen komen onder zijn bestuur. En dus ook Israël. En ja, dat is niet altijd even leuk. Want de kinderen van belangrijke mensen. Nou, prijs je dus gelukkig als je vader en je moeder niet al te belangrijk zijn. Want de kinderen van belangrijke mensen, laat die meevoeren naar Babel. En daar moeten ze studeren om hem later te kunnen helpen. En Daniël is er één van. Nou, dat is geen vakantiereis geweest voor Daniël en zijn vrienden. De geschiedenis die we straks gaan lezen, daar is het alweer vele, vele jaren later. En de koning Nebukadnezar, hij wordt steeds ijdeler en steeds hoogmoediger. Hij lijkt wel een god, vindt hij zelf. En zo gedraagt hij zich ook. Hij laat een gigantisch gouden beeld maken en iedereen moet daarvoor knielen. Dat wil zeggen, dus voor hem knielen. En doe je dat niet, ja, dan kom je in zijn eigen gemaakte hel terecht. Dat is het idee wat mensen hebben van God. Je knielt voor mij of je gaat naar de hel. En zo doet Nebukadnezar dat. Drie vrienden kijken elkaar aan. En dan weten ze het van elkaar. Dat gaan we niet doen. We buigen alleen voor de God van Israël. Nou, dat is de korte samenvatting van dat hele lange hoofdstuk Daniël 3. Dat we nu samen gaan lezen. En wat ik in de preek ook wat meer over ga zeggen. En daarna zingen we een lied dat ervan gemaakt is. Nou, dat is geen lang lied, dat heeft drie coupletten, 545. En van die drie coupletten zijn er dan ook nog elke keer weer een paar regels in het refrein. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het opgezocht, dat lied, maar ik kende het niet. En toen heb ik aan Martien gevraagd, nou, jouw mooie taak, je komt net terug van vakantie, heb je mooie tijd om op zaterdag eventjes te oefenen, om dit lied bij ons er helemaal in te, nou ja, mag niet zeggen in te rammen of zo. Ja, doe ik toch. 545, de koning maakt een gouden beeld. Maar we gaan eerst dat uit de Bijbel lezen, dat verhaal van Daniël 3. En daar staat, koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al die autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht, men zegt u aan, volken, naties en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen voor het gouden beeld en dat aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar, o koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En wie niet zou neervallen en aanbidden, zou midden in de brandende vuuroven geworpen worden. Nu zijn de Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet en het gouden beeld dat u opgericht hebt, aanbidden ze niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht en Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan die God die jullie uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat ze Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en andere kleren en ze wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten gedood. Maar toen deze 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om zijn hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet 3 mannen gebonden, midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning: ja zeker, o koning. Hij antwoordde en zei: zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel. En de aanblik van die 4e lijkt op de zoon van goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten, kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid. Hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord. En zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat ze geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken gehouden wordt en dat zijn huis tot een mesthoop gemaakt wordt. Want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Tot zover wat we lezen uit de Bijbel. Zalig, gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Amen. Nou, dat ging best, toch? Hij staat in de rubriek kinderliederen, dus ik denk, nou, het moet wel kunnen na het kindermoment, toch? Maar ja. Goed. Nou, in de preek vertel ik het hele verhaal nog een keer, met hier en daar wat opmerkingen natuurlijk. Straks lees ik vers 18. Zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. Weet heren, voor iemand door het vuur willen gaan. Ja, dat ken je wel, denk ik. En dat is je voor iemand een groot gevaar, aan een groot gevaar durven blootstellen. En risico's willen nemen. Je leven zelfs op het spel willen zetten voor een ander. En zijn meer van dat soort uitdrukkingen. Hè? Iemand het vuur na aan de schenen leggen. Dat is het iemand zo moeilijk maken dat hij zich niet meer weet te redden. Iemand kan zeggen, nou, ik heb voor hetere vuren gestaan. Dat betekent, ik heb wel meer meegemaakt. Ik ben wel in moeilijker situaties geweest. Dit stelt in principe niks voor. Nou, zomaar een paar uitdrukkingen die zomaar uit deze geschiedenis weggelopen lijken te zijn. He, voor iemand door het vuur willen gaan, voor God door het vuur durven gaan. He, dat vertelt toch die geschiedenis van die drie vrienden. En ja, het vuur wordt ook na aan de schenen gelegd. Als jullie het niet doen, dan ga je de hel in. En ze zeggen niet, nou, we hebben voor hetere vuren gestaan. Poeh. Je zal het maar te horen krijgen, toch? Ja, hoe komt het nou dat ze daar staan? Ja, dat komt omdat dat koning Nebukadnezar het voorgaande niet meer kan vergeten. Daar had Daniel een droom uitgelegd van, ja, hij is het gouden hoofd op een immens beeld. Niemand is groter. Nou ja, denkt hij, gouden beeld, maar ja, die benen die waren van leem en ijzer vermengd en er kwam een steen aan rollen en dat hele beeld. Dat zal dus niet gebeuren. Ik maak een gouden beeld en ik ben de machtigste koning van de wereld, machtiger dan wie ook maar en wie ook maar zal komen. En hij moest er elke dag aan denken, wat een roem en wat een heerlijkheid. Was hij wel een mens? Hij die met zoveel andere mensen kon doen wat hij wilde. Was hij eigenlijk niet een god? Nou, ik zal ze het allemaal leren. Dat ik het gouden hoofd van de wereld ben. En dat mijn borst en mijn armen en mijn buik en mijn voeten ook van goud zijn. Ik zal ze laten knielen voor mijn macht. En zo heeft die grillige koning Nebukadnezar weer eens wat opvallend nieuws bedacht. En dat er in dat dal Dura, en niet ver buiten dat grootse en machtige Babel, een reusachtig beeld moet komen. Een schitterend beeld. Ja, alles wat Nebukadnezar doet en bedenkt. Dat is groot en schitterend. Maak Babel opnieuw groot. Hij droomde er al van. Maar dat dromen, die zet hij nu om in werkelijkheid. Het zal gebeuren. Een beeld, helemaal van goud. Kolossaal beeld. 60 el hoog en 6 el breed. Nou ja, zeg maar 30 meter hoog. Hoe hoog is deze kerk eigenlijk? 3 meter breed. 30 meter, een flat van 10 verdiepingen. En die beeldenmakers van Babylon, ja, die konden er wat van, hoor. Want in Babel is de techniek echt groot en machtig. Het zal alles goud zijn wat er blinkt. Je kan je voorstellen hoe dat beeld daar in die oosterzon heeft staan glanzen en schitteren. En wat moet dat een gigantische indruk hebben gemaakt op de mensen daar. En dat beeld, de symbool van de macht van Nebukadnezar, de grootheid van Nebukadnezar, de belangrijkheid van Nebukadnezar. Imponerend allemaal. Geweldig. Die macht die aanbeden moet worden. Ja, daar zal Nebukadnezar wel voor zorgen. Dat ze allemaal zullen knielen voor hem. Daar heeft hij wel zo zijn middelen voor. En hij verkneukelt zich bij voorbaat daarbij. Dat ze allemaal zullen buigen als een knipmes. Voor hem, die machtige koning Nebukadnezar, allemaal, elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden, groot is Nebukadnezar. Alle volken, alle talen, alle naties, ze zullen komen en aanbidden. Ja, de koning zal een groot feest laten organiseren en hij zal zorgen voor een gewijde stemming. Allerlei muziekinstrumenten laat hij aanrukken. Maar stemming alleen, nee, daar red je het niet mee. Dat is niet genoeg. Grimmigheid zal er zijn. En hij laat een grote oven bouwen. Een opening aan de bovenkant en aan de onderkant. Vlak bij de beeld moet hij komen staan. Wie niet buigt en niet aanbidt. Het is met hem gedaan. Zonder pardon. Wacht de hitte van het helse vuur. Het moet duidelijk zijn dat het maar geen spelletje is. Dat hij niet maar wat zegt. Het is bittere ernst. Is er veel veranderd? In de wereld? Het is toch griezelig? Het is toch enorm benauwend? Wanneer een mens, wanneer een macht zich zo verheft. En uiteindelijk zich zo verheft tegen God. De God van hemel en aarde. Een God die maar niet een gouden beeld heeft opgericht. Maar die zijn beeld wil uitdrukken in mensen. U en jij, ik, beelddrager van God. In zijn beeld uiteindelijk ziet uitgedrukt in zijn enige geboren zoon. Onze Heer, onze Koning, Jezus Christus. Het is toch ontzettend griezelig, benauwend. En wanneer een mens zo bezeten is van eigen macht en eigen roem. Het is toch beangstigend als mensen macht en godsdienst gaan vermengen. Herken je het? En dat mensen erop uit zijn om je te laten buigen voor hun macht en voor hun wil. Zij zijn groot en zij zijn God. En doe je het niet, dan zal de hel je opslokken. Daar staan ze, allemaal bijeengebracht. Allemaal bijeenverzameld voor de glanzende beeld. En koning Nebukadnezar laat het uitroepen door een heraut. Men zegt u aan, volken, naties en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit, allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet neervalt en niet aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Wordt het stil. Geen ander geluid dan knetteren van de vlammen van de oven. Trots en zwijgend zit de koning op zijn kostbare troon. Te genieten van zijn beeld. Te genieten van de siddering die hij door de mensenmassa ziet trekken. En dan opeens klinken die hoorns en die fluiten en die harpen en allerlei muziekinstrumenten die hier bijeenvallen. En de grote schare zingt op de knieën. Alle hoofden buigen zich naar de aarde. Al die voorname mensen, al die bestuurders van het koninkrijk Babel, ze buigen zich in aanbidding neer voor het beeld, omdat een gril van de koning het wil. Ze buigen inderdaad, als knipmessen. Allemaal. Drie jonge mannen staan vier rechtop. Alsof ze het bevel niet gehoord hebben. Wie zijn die dwazen? Wie wagen hier hun leven om de wil van Nebukadnezar te weerstaan? Oh ja, hij ziet het zelf niet eens. Maar het wordt hem gezegd. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. Dat wil zeggen, een getuigenis dat hun dood op het oog heeft. En dan komen ze, vol haat, vol afgunst. Die Joden, hoe krijgen we ze weg? Dwazen zijn het. Koning, u hebt toch gezegd? Te veel veranderd. Pluimstrijkende woorden om de machthebber maar. Een glimlach te kunnen ontlokken naar jou toe. Te worden gebracht. Sadrach, Mesach, Abednego. Die vrienden van Daniel. Woedende bevel van de koning klinkt. Ook zij zullen buigen. Weten ze niet dat ze spelen met hun leven? Dreigend vraagt de koning, is het opzet? Och, wat is die toch een genadig koning. Hij had toch gezegd, onmiddellijk zul je in het vuur geworpen worden. Nee, hij is zo barmhartig. Is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie het gouden beeld niet aanbidden dat ik heb opgericht? Geef jullie nog een kans. Als jullie aanbidden is het goed. Maar anders... anders zullen jullie wel ogenblikkelijk in het vuur geworpen worden. En wie is de God die jullie kan redden uit mijn vuur? Ja, voor iemand door het vuur gaan. Wie durft het? En moet het dan? Nou, soms kan het er zomaar op aankomen. Moet je een keus maken? Kniel je voor God of voor de afgoden? De waanbeelden, waandenkbeelden van deze tijd. En wat doe je als het te heet wordt onder je voeten? En je weet het niet. Zeker niet als alles om jou heen erop gericht is om je zo ver te krijgen dat je wel meedoet. Je moet wel, toch? Als heel de muziek erop gericht is, heel de entourage erop gericht is, en je in een sfeer brengt dat je dingen doet die je anders nooit zou doen. Ja, daar moet je dus rekening mee houden. En moet je op voorbereiden. Moet je dus heel bewust goede keuzes maken. Als je jong bent, zoals deze vrienden. Maar ook als je oud bent hoor. Standvastig zijn zoals deze vrienden, dat komt je echt niet aanwaaien. Nee, niet eigenwijs zijn, niet halstarrig zijn, maar wel standvastig. En dat kan wat kosten. Kan je alles kosten. Kost je vrienden, kost je familie. Jezus zegt, zo zul je nou net alles winnen. Want wat voor baat heeft een mens er nou bij dat hij de hele wereld wint? Maar schade leidt aan zijn ziel. En wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Je stelt jezelf telkens weer de vraag, hoe blijf ik dicht bij Jezus? Nou, die vrienden van Daniël, die houden zich aan de leefregels van God. Nee, niet omdat het is van je, ja, anders kom je in de hel. Wel nee, dat is er niet bij. Uit liefde voor deze God. Die God die bevrijdt, die God die redt van slavernij. Die in de vrijheid zet. Laat dat idee toch achter je. En wat Nebukadnezar hier ook propageert. God, dat is degene voor wie je buigt en anders kom je in de hel. God is een God van liefde en van genade. Die zich in Jezus Christus bekendgemaakt heeft als de God die redt. Niet gekomen om te verderven, maar om te redden. En zo hebben ze dat geleerd. Die God is de God die redt. Zo lees je dat in hoofdstuk 1. Daarom weet die God ook het beste wat we kunnen eten. En dat alleen zullen we eten. Ze durven voor hem door het vuur te gaan. En daar staan ze dan voor de koning. 4 vastberaden. Ze zijn sterker dan hij. En rustig antwoorden ze. Koning, hier kunnen we toch geen antwoord op geven. Weet je, als het moet, dan kan onze God die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuurroven. En zal hij ons, o koning, uit uw hand verlossen? Kan, het hoeft niet. Als het niet zo is, koning, weet dan dat we nog onze God zullen blijven vereren. En niet een beeld van goud. En ook u niet. Ja, je moet met zo'n evangelie aankomen. Dat God het waard is om gediend te worden. Ook al gaat het je niet voor de wind. Dat mensen zeggen, als God dan liefde is, waarom? Dat jij weet, God is liefde. En dat jij zegt, en toch, hij is al mijn liefde waard. Ik vereer alleen hem. Moeilijk? Ja, natuurlijk. Maar het is nog moeilijker om voor vreemde goden te buigen. Deze God die alles gegeven heeft. Die jou geschapen heeft. Naar zijn beeld. Die zijn beeld in jou herkent. En blij wordt als hij jou ziet. Deze God zullen we eren. Niemand begrijpt het. Die koning al helemaal niet. Nee, hij kent God niet. Hij kent geen God van barmhartigheid en van genade. Hij is zelf God. En als hij niet doet wat ik zeg, dan moet je dus de hel in. Hoe durven ze hem zo zwaar te beledigen? Ontrouw! Verraad! Zou er nog één zijn die machtiger is dan hij? En hij daagt God rechtstreeks uit. Wie is die God die jullie kan verlossen? Zevenmaal eten moet hij over. De sterkste mannen van het leger moeten komen, die jongens binden. Nou ja, jongens, jonge mannen. En ze in de vlammen werpen, dan klimmen ze de ladders op om ze van boven naar beneden te laten vallen. En dan zal hij ze zien. Hij zal zien hoe ze krimpen van de pijn. Wit gloeiend staat hij over te branden. Zaterdag, Mezeg en Abednego erheen worden gedragen. Die koning, ik kan je voorstellen dat zijn knechten ook voortdrijft en met bedreigingen en vloeken. Pruit! Ook als het vuur hen dan grijpt. Op het moment dat ze die gevangenen opheffen en hem binnenwerpen. Ze verbranden levend voor de voeten van hun wrede meester. Maar goed, ja, zij hebben hun plicht volbracht. Het is gebeurd. Het is gebeurd met hen, maar ook met die Sadrach, Mesach en Abednego, met die Joden. Dood zijn ze. Maar die trotse koning Nebukadnezar, die nooit voor iemand wilde buigen, die nooit of te nemen voor iemand bang was, opeens zat hij te beven als een riet. En hij schreeuwt het uit tegen zijn raadslieden: we hebben toch tot drie geknevelde mannen in het vuur geworpen? Ja, natuurlijk, majesteit, drie. Het zijn er vier, tel ze! En ze wandelen daar in dat vuur, ongebonden. Geen enkele verwonding aan ze te zien. En die vierde, die ziet er niet uit als een mens. Dat is een godenzoon, dat is een engel. Door dichterbij durft hij te komen. Ogen vol ontzetting. Angst lees je van zijn gezicht af. En hij roept, hij smeekt haast: Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, kom naar buiten, kom naar hier. En door de onderste opening kruipen ze naar buiten. Komen die drie mannen uit het vuur. Ja, drie. Die vier is alweer verdwenen. En allen omringen die drie vrienden en merken vol verbazing dat hun kleren niet beschadigd zijn, dat hun haren niet waren verbrand, dat er zelfs geen brandlucht aan ze te ruiken was. Is onmogelijk natuurlijk. Maar het onmogelijke gebeurt. Het is onmogelijk natuurlijk dat je in de vuur geworpen wordt en eruit kan lopen. Maar dat je dan ook geen eens een brandlucht. Nee. Het is allemaal nauwkeurig nagegaan. En dan komt die koning tot erkenning. Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren verlost, die op hem hebben vertrouwd. Naar de beeld kijkt hij niet meer om. Dat heeft voor hem geen waarde meer. Koning Nebukadnezar, hij leerde dat er één is die machtiger is dan hij. Niet dat zijn hart nou erg veranderd is. Hij blijft die vrede macht hebben van het Babylonische Rijk. En geeft bevel dat ieder die de God van Sadrach, Mesach en Abednego niet eert, in stukken gehouden zal worden. Geen helle vuur meer, maar in stukken gehouden. Hij kent de God van Israël nog steeds niet. De God die zich openbaarde in Christus. Hij heeft nog niet geleerd dat hij zelf ook maar een mens is en niet meer. Zijn hart zal nog steeds hoogmoediger worden. Dat zal in het vervolg wel blijken. Voor iemand door het vuur gaan, voor God door het vuur gaan. Jezus. Hij ging door het vuur en hij werd erdoor verteerd. En in navolging van hem zijn er nog veel meer. Die vanwege hun geloof in Christus de brandstapel opgegaan zijn. En verteerd werden. En Johannes Hus. Tsjechië. Martelaren van Gorkum. Vandaag de dag christenen in China, Noord-Vietnam, Noord-Korea. Nigeria. En toch geldt, niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Grote woorden. En toch vertroostende woorden. Je denkt, het kan niet. Het lukt me nooit. En soms is het inderdaad een hele klus om te blijven geloven. En waar mensen van God door het vuur gaan, waar mensen over hun eigen woorden en daden heen geloven in de mogelijkheden van God. Ja, daar blijkt Jezus zelf aanwezig te zijn. Die engel in de oven. Och ja, hij kan het zeggen. Ik heb voor heter vuren gestaan. Dan in Gethsemane. En voelde hij de brandende hitte. Van de woede van God. De angst van de hel deed hem het bloedige zweet uitpersen. Grote druppels bloed vielen op de aarde. Naar op Golgotha aan zijn kruis. Er is hij door het vuur gegaan. Alleen, niemand bij hem. Van God en mensen verlaten. Daar toonde hij zijn liefde. Zijn liefde voor jou, voor mij, zijn liefde voor God. Jezus. Spel die naam maar. Telkens weer. In zijn naam wordt de kracht van het vuur geblust. Dat is geloof. En dan ga je het zingen met deze God, mijn God. Dring ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Of zoals we het straks in het slotlied gaan zingen op Psalm 66. We waren in het vuur en het water gekomen. Maar u hebt ons uitgeleid naar de overvloed. Geloof het. Hou het vast. In Gods naam. Amen. Nou, we gaan zingen uit gezang 450. 1, 2 en 5. Niet maar we buigen voor de koning, we buigen voor een beeld. Nee, laat ons de Heer lof zingen. En juicht al wie bij hem hoort. En nou ja, dan moeten alle volken en naties ook aan meedoen. Laten we voor hem zingen. Gezang 450, 1, 2 en 5. Nou, als we ons goud toch niet meer in beeld hoeven te stoppen, is er nou een mooie tijd voor het collectemoment. Toch? Nou ja, je kunt vast overdenken wat je straks gaat geven. Bij de uitgang hangen 3 zakken op een rij. Want in de dienst wordt nog niet gecollecteerd, of niet meer gecollecteerd, ik weet het ook niet. Digitaal kunt u ook altijd geven natuurlijk. Eerste collecte voor werk van de IZB. Tweede collecte pastoraat in eigen gemeente. En derde collecte onderhoud van de kerk. Nou, bedenk het. En wat mag ik aan God geven? Niet om mijn eer, mijn beelden. Nee, wat is nou? En dan kijkt God ook in je hart. En dan ziet hij hoe blijmoedig je geeft. Of met wel blijmoedig hart hij je laat geven van al dat goede dat je van hem ontvangen hebt. Weet je een gezegend mens door hem. En ook de gaven zullen gezegend zijn. We gaan over naar de voorbeden. We bidden in bijzonder voor mevrouw de Hoop Zijp in het hospice in Mariënstein, Nico Beekman. En dankbaar dat de behandeling kan starten en ook de overige voorbeden die op deze brief staan. Laten we God danken en hem bidden. Groot en machtig bent u, Heer, God van hemel en aarde. Aan u alleen alle eer. Aan u alleen alle aanbidding. Van u alleen alle zegen, alle heil. We buigen niet als knipmessen voor wie ook maar. We zullen u alleen eren. Omdat we u hebben leren kennen als die God die bevrijdt, die redt. Zelfs van de dood. Zelfs van de zonde. Zelfs van de duivel. En welk mens op deze aarde zou u dan niet aankunnen? U bent God de Allerhoogste. Heer van alle heren, koning van alle koningen. De Heer van ons leven. We danken u dat we ons vertrouwen niet te vergeefs op u stellen. Dan mogen we dat ook vandaag van mensen leren, hoe u die genade in hun hart hebt uitgestort, de hoop in hun hart hebt gegeven, het geloof en de liefde voor u geeft. Zoals we dat horen van mevrouw de Hoop Zijp. Ja, in een hospice, maar niet buiten hoop. Omdat u met haar wilt zijn. Ook nu. En zo horen we dat van Nico Beekman. Ja, dat hij alle reden heeft om u te blijven eren en dienen. Zoals u dat aan hem gegeven hebt, zijn leven lang. Ook nu de moeite en de zorgen er zijn. En danken we u dat de behandeling gestart kan worden. We bidden u om uw zegen daarover. Maar ook als dat niet zo is, dan nog eren wij u als de Allerhoogste Heer, ook van zijn leven. Intussen vertrouwen we op u, dat u machtig genoeg bent om het allemaal te doen. Ook bij al die mensen die niet bij name genoemd zijn. Het gaat vaak anders. En toch, wij verliezen de moed niet. Omdat u, de God die beloofd heeft, getrouw bent, betrouwbaar bent. Danken u dat het evangelie wereldwijd verkondigd mag worden. En ook in eigen gemeente en in eigen land. En daar mogen we ook middelen voor beschikbaar stellen. Wie het werk van de IZB. Danken u voor dat werk. We bidden u dat u ook die gaven die we daarvoor afzonderen straks gezegend zal zijn. Bid u voor de verkondiging van het evangelie wereldwijd. Zegen het. Dat we het weten hebben. U bent God de Allerhoogste, de Heer van de hele wereld. Aan u behoort, o Heer der Heren, aarde en die haar bewonen. En daarom bidden we voor al die wereldleiders. O God, zegen ze. Bekeer ze. Dat ze zich richten op u. Niet maar een valse godsdienst vermengen met valse nationalisme of wat ook maar. Maar gericht zijn op u. Een leven uit uw liefde en uw vrede bewerken en bewaren. O God, onze hoop is ook wat dat betreft op u. Niet, we roemen niet in wapens, in paarden en wagens, in wapens en kernwapens, in macht en getal. We roemen in u. U bent die God die oorlogen doet ophouden. U bent die God die barmhartig is. En die ook zo bekend wil staan. Dat ook vijandige volken zeggen. Laten wij in de handen van de koningen van Israël vallen. Want ze zijn genadige koningen. Want hun God is een barmhartig God. Ook Israël daar vandaag bekend om gaan staan. Dat u een barmhartig God bent. En dat u die God bent die brood en water voorzet. In brood en wijn doet uitdelen. O God, we hebben soms wel makkelijk praten hier. En misschien ook wel heel makkelijk bidden tot u. En toch doen we het. Want u bent die God die belooft. Die het ook doen zal. Die uw volk zegent, uw volk Israël zegent en nabij zal zijn. Heere, bewaar uw volk, ook vandaag. En dat ook Israël vandaag tot zegen mag zijn voor alle volken. En dat wij tot zegen mogen zijn voor allen die we ontmoeten. We deze week weer ingaan. Vakantie hebben of dat we thuis zijn of aan het werk zijn. Dat we uw zegen mogen verspreiden, niet maar een brandlucht, een schroeilucht, maar de heerlijke geur van de Heer Jezus. Levenwekkende geur. Wees er bij ons. Zegen zo, daarmee van de Zwan. Is nu meer vakantie, maar mag hij weer terugkeren en hier zijn werk voortzetten met vreugde, ook weer oppakken. Zo leggen we alle dingen bij u neer. Bidden en danken u dit alles in de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen. We gaan tot slot zingen uit de weerklank Psalm 66, 3, 4 en 7. Doe onze God uw loflied horen, gij volken. Alle volken, zing alom op aard. Ja, Psalm 66, 3, 4 en 7. zijn in vrede, bewaar het woord, ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.